Welkom bij Nieuwvoer, waar ik samen met mijn gasten de toekomst van het landbouwsysteem verken. We gaan het hebben over het hoe, het wat en het waarom van onze landbouwtransitie en de bijbehorende biobased economy. Elk gesprek is een stukje van een veel grotere systeempuzzel. Het levert verbindende inzichten op die niet snel gemaakt worden. En de onverwachte kruisbestuivingen zijn bijzonder. Bepaal zelf wat dit gesprek je waard is met een donatie via Petjeaf of via onze Nieuwvoer website. De links vind je in de beschrijving van je favoriete podcast app. Zo doneerde bijvoorbeeld een luisteraar 1995, omdat dit de prijs was geweest van een goed boek over hetzelfde onderwerp. Hoe groot of klein je waardering, dankzij jouw bijdrage kan ik met Nieuwvoer vooruit. Mijn naam is Alexander Prinsen en ik wens iedereen heel veel luisterplezier. Vandaag heb ik Peter Leendertse bij mij aan tafel. En vandaag gaan we het onder andere hebben over gewasbescherming. En dat niet zomaar, want Peter heeft een podcast gedaan, Red de Lente. En de aanleiding daarvan was Silent Spring van Rachel Carson. En dat is een boek wat nog steeds ertoe doet in deze tijd en misschien zelfs nog meer. Dus dat is de aanleiding dat ik Peter heb uitgenodigd. En we gaan het gesprek voeren over gewasbescherming. Er zijn zoveel onderwerpen die daarmee verwant zijn, dat het vandaag weer een hele interessante gesprek zal zijn. Dankjewel Peter dat je hier kon zijn of kan zijn.
Ja, nou, leuk om hier te zijn en spannend, ik ben benieuwd.
Peter, om even af te trappen, jij hebt een PhD in Environmental Science. Je noemt jezelf milieukundige. Je hebt je thesis geschreven over de vervuiling in de Waddenzee. Wat is daarin nu sinds je studie waar je nu bent de rode draad geweest van al jouw onderzoeken?
Ja, rode draad is denk ik dat ik me aan het begin van mijn studie bij biologie zat ik even te zoeken, vind ik dit nou wat?
En waarom was dat dan?
Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk biologie is heel breed. Dus er zit genetica bij, er zit plantenmorfologie bij, alle kanten. En ik dacht, is dit het nou? In het tweede jaar kwam ik op cursus milieukunde. En toen had ik opeens zoiets van, dit spreekt mij aan. Vooral omdat ik besefte dat wij als mensen denken van, we kunnen alles maken. We kunnen chemische stoffen gebruiken om van alles te maken ten nutte van onszelf.
Ja.
Daar zijn we trots op. En dat doen we. Hebben grote bedrijven die dat doen. Maar er is ook een keerzijde. Want die stoffen komen van nature niet voor. Nou, als je ze gaat gebruiken en ze gaan het milieu in, dan kom je allerlei onverwachte gevolgen tegen. Je treft die stoffen aan. Deels breken ze af, maar sommige helemaal niet zo snel. Nou goed, hè, we hebben tegenwoordig weer een nieuwe lood aan de boom natuurlijk met PFAS.
Ja. Dat zit inmiddels echt overal, lees.
Ja, klopt, dat zit overal. En ook dat is een groep van stoffen waarvan we dachten van, nou, die zijn handig voor de tevelpannen en noem alle toepassingen maar op. Dus daar hebben we nut van, maar we hebben er ook schade van. Dat triggerde mij heel erg toen.
Ja.
Dus dat is wel een beetje de
Dat speelde toen al?
Nou, PFAS niet. Ja. Toen ging het vooral over zware metalen. Cadmium. De kratjes, gele kratjes bier vroeger waren geel, omdat er cadmium aan toe was gevoegd. En dat blijkt dan ook een stof die, als die in de natuur komt, heel schadelijk kan zijn.
Ja, in grote concentraties.
Ja, in grote concentraties. Dus dat is wel de rode draad. En toen ik bij het CLM terechtkwam, toen al speelde eigenlijk dat de groep van bestrijdingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen, dat die ook een negatief effect hebben en aan de ene kant nuttig zijn.
Ja.
En de boeren helpen om ziekteplagen, onkruiden tegen te houden of te doden. Maar aan de andere kant ook neveneffecten hebben op komen in het water terecht. Nou ja, we willen
We staan niet zo goed op het lijstje in de Europese Unie voor schoon slootwater.
Nee, dat klopt. Dat zie je op we bungelen echt onderaan wat betreft. We hebben natuurlijk veel water. En ook ondiep water, allerlei. We hebben ondiep grondwater. Maar goed, als je dan intensief veel van dat soort stoffen gebruikt, dan creëer je gewoon een fix probleem.
Ja, en wie is CLM? voor degenen die het niet weten, die naar de podcast luisteren.
CLM is een onderzoekadviesbureau.
Ja.
Staat oorspronkelijk voor Centrum voor Landbouw en Milieu. Dus we kennen de landbouw goed. En we zijn ook niet anti-boer of zo. We willen ook de boeren helpen met verduurzamen. Maar we willen ze ook wel duidelijk maken dat het milieu last heeft van wat zij doen. Dus we zijn eigenlijk altijd bezig met te zoeken van hoe kan het beter, hoe kan het duurzamer. Mm-hmm. Kun je met minder stikstof toe in de veehouderij? Kun je de natuur meer benutten om je bedrijf? Zorg dat je bodem gezonder is, zodat de planten beter groeien zonder allerlei inputs. Weerbaarder zijn tegen ziektes. En we doen dat voor hele verschillende partijen. Dus veel overheden, lagere overheden, maar de laatste jaren ook heel veel voor de keten, de markt. Omdat we denken dat naast een overheid die werkt aan duurzame landbouw in het beleid, heb je ook gewoon de markt nodig, afnemers die ook meehelpen om de boeren duurzamer te laten
werken. En de afnemers, dan hebben we het over de supermarkten? Of?
Supermarkten, maar bijvoorbeeld ook de producenten van frietaardappelen.
Ja. Dan hebben we het ook over de conservenindustrie.
Ja, dus dat is eigenlijk een hele keten. Hè? Dus de supermarkt is natuurlijk een soort eindstation waar we als consument vaak naartoe gaan.
Nou, in ieder geval dan voor vers is het natuurlijk de rechtstreekse richting. Maar als je natuurlijk naar al het andere gaat, dan zit er natuurlijk een partij tussen. Ja.
Ja. Dus,
en wat vinden die van de huidige tijd?
Nou, ze zijn de laatste tijd wel een beetje wakker geschud. Hè? Tenminste, dat valt mij wel op. Wij zijn al een aantal jaren bezig om hun ook te bewegen van werk nou mee met die teler bijvoorbeeld. Hè? Die boer die gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, die wil verbeteren. Maar daarvoor moet hij wel investeringen doen. Een nieuwe machine aanschaffen, een nieuwe onkruidmachine aanschaffen. Wat geen spuit is, maar wat een mechanisch apparaat is. Dat kost investeringen. Nou, als supermarkt nou bereid is om, of die keten bereid is om ook een stuk bij te dragen aan zo'n investering, dan wordt het een stuk makkelijker.
Ja,
een
soort van meehelpen om door die valley of death heen te gaan. Want van gangbaar naar agro-ecologisch. Ik gebruik het woord agro-ecologisch om niet alleen, dat valt biologisch onder, maar ook kringloopanbouw valt eronder, regeneratieve landbouw valt eronder, om het vakje wat groter te maken. Want anders hebben we het alleen maar over het groene vlaggetje op de producten.
Ja.
En dat is een keuze van een agrariër of een tuinbouwer om dat te doen. Terwijl we in Nieuwvoer ook ontdekken dat sommige gangbaren al eigenlijk heel dicht tegen biologisch aanzitten, alleen niet de behoefte hebben om dan zoveel geld daaraan uit te geven.
Klopt.
En de meter, daar heb ik nog steeds een warm hart. Draag ik dat toe om de hele keten onder controle hebben. En maar die zijn dan biodynamisch. Dat is dan ook weer de overtreffende trap van biologisch.
Ja. 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 Dus nou, maar daaraan gekoppeld van wat voor rol speelt nou zo'n eindafnemer? Nou, de supermarkt heeft natuurlijk zijn eigen belang, omzet en aandeelhouders. Maar heeft ook een verantwoordelijkheid.
Ja, want we hebben hebben we nog supermarkten die familiebedrijven zijn?
Nou ja, Jumbo niet meer, denk ik. Hè?
Volgens mij ook niet. Hè? Nee, want Albert Heijn weten we dat hij natuurlijk beursgenoteerd is. Dus die heeft zijn steek, zijn shareholderbelang.
Ja, ja.
We hadden Deen, maar die zijn inmiddels ook vertrokken uit Noord-Nederland.
Ja.
Er zit er nog eentje in Zeeland, volgens mij.
Ja, dat zou kunnen. Ja.
Maar zie jij tussen de supermarkten dan? Want waarom zou een supermarkt komen nou ook naar jou toe? Of naar jullie toe? Om iets te doen? Of wat doen jullie in al die verschillende etappes in de hele keten? Wie huurt jullie in en waar geven jullie advies over?
Nou, je ziet dat de supermarkten willen een stuk verduurzaming bij hun telers, bij de boeren. Alleen, hoe doe je dat? En wat stel je dan voor eisen aan hen?
Dus dat is voornamelijk inkoopgerelateerde vraagstukken dan?
Ja, maar het punt is natuurlijk van, er is wetgeving bijvoorbeeld rond water, gewasbeschermingsmiddelen, biodiversiteit. En de supermarkt wil nu wel een stukje verder gaan dan het wettelijke minimum. Maar als je daar iets ook bovenop wil zetten, dan moet je wel duidelijk maken aan die boer wat je dan van hem of haar verwacht. Dus wij maken dan soorten criteria En leggen daar een soort lat in, zodat, ja. zodat de boer weet waar hij aan toe is. En dat de supermarkt weet dat het een stukje verder gaat dan het wettelijk minimum.
Ja.
Dus daar adviseren wij over. En ze dus komen ja, zeker ook bij ons vanwege de, nou ja, de hele bestrijdingsmiddelenvraagstuk. Omdat dat een hele ingewikkelde is.
Ja, want dat, die is ook ingegeven door de Farm to Fork ja. strategie. Want wat was het? 50% minder in 30, toch? 2030.
Dat is de lijn die vanuit Farm to Fork is ingezet.
Dus het is nog 7 jaar.
Dat is 7 jaar. Er is nog wel wat discussie gaande over wat is dan precies je...
Maar dat zou je in theorie kunnen redden als je dan overswitcht. Als je nu switcht, dan heb je 7 jaar de tijd om je transitie te maken.
Ja, goed. Ik denk dat dat zeker kan. En de kennis daarvoor is ook wel aanwezig. Alleen is de wil voldoende? Dat is natuurlijk...
En dan hebben we het over de wil van degene die het product koopt van de boer. Want ik neem de meeste boeren die ik spreek, tuiners en boeren, die willen allemaal wel. Maar die vinden het allemaal verdomde spannend omdat er nog geen boek ligt. De opleidingen die er nu zijn, die hebben geen opleiding 0 bestrijdingsmiddelen. Die weet dat het boek dat al meteen voorschrijft wat je moet doen.
Ja.
En er is geen boek dat voorschrijft hoe je ermee om moet gaan als je het niet mag gebruiken.
Ja, nou, het is grappig dat je dat zegt. Hè. We zijn met een groot project in Brabant bezig, dat heet Schoon Water. En daar zorgen wij voor hele goede adviseurs die dan de teler de boer kan ondersteunen.
Ja.
Met dit soort kennis. Maar je ziet dat de vraag van de gangbare teler steeds meer is van, heb je voor mij ook een biologische adviseur? Niet om bioloog te worden,
ja.
maar om de kennis vanuit de biologische methodes, om die te leren.
Dit is gaaf.
Dus dat is, het is wel een beetje stokpaardje van ons, dat we eigenlijk al jaren zeggen van, je moet veel meer van elkaar durven leren.
Ja.
Iedereen zit altijd gangbaar tegen biologisch uit te spelen.
Velen, maar niet iedereen. Hoor.
Nee, niet iedereen, maar...
Michiel Wilde heeft zelfs ook al gezegd, die was ook in de podcast, en die zei zelf ook, je ziet dat we naar elkaar toe gaan groeien.
Ja.
En want we moeten, dat was eigenlijk zijn stelling, we moeten zuinig zijn met de grond, met de bodem. En dan zul je als, ja, ik was aan het nadenken vanochtend over het woord gangbaar. En dat vreemd iets als, dat zijn we gewend om zo te doen. Maar als je in een transitie zit, dan zijn er heel veel mensen gewend om het anders te doen. En hoe leg je het woord gangbaar dan uit? Dus ik wil bijna zeggen, degene die nog met chemische middelen, die nog tegen de natuur inwerken, volgens mij is dat een veel beter woord dan gangbaar. Ja. Diegenen die tegen de natuur inwerken, die hebben een soort van pivotal moment nodig om te beseffen, hey, zo niet langer.
Ja.
En komen dan op een essentieel, ja, eigenlijk is persoonlijk leiderschapsvraagstuk. Oh, en nu? En Michiel deed het betoog ook. En dan is het super belangrijk om die boeren mee te nemen door. En mee te nemen aan de hand dat de biologische boeren hun meenemen. Kijk er objectief naar, haal eruit wat je zelf wil.
Ja.
Maar zo doen wij het al jaren. En wij kunnen je daarin in begeleiden. Maar het is aan jou om die keuze te maken en mee te gaan. En niet, we staan niet tegenover elkaar. Ja. Je moet alleen zorgen dat die bodem weer terugkomt. Alleen dan kunnen we voedsel produceren voor de komende 40 jaar.
Ja.
In plaats van dat het nu nog steeds een neerwaartse spiraal, omdat er zoveel bodems aan het uitputten zijn.
Ja, ja, kijk, en ook daarin zit natuurlijk het idee van, er is best heel veel kennis daarover, maar die is sterk onderbenut.
Zit dat alleen bij jullie, of is er al genoeg kennis om die hele transitie voor elkaar te krijgen? Hebben we genoeg mensen ervoor?
Nee. Te weinig. Ja,
want je daagt me nog wel uit.
Jawel, nee, dat is echt een hele moeilijke. Hè? Want dat voorbeeld dat ik net gaf van schoon water. Ja, daar gaan wij op zoek. En biologische adviseurs, dat zijn vaak ZZP'ers. Die heel populair zijn. Ja. Dus iedereen wil hun wel inschakelen. Wij willen hun ook inschakelen dan. Bij de groep die dan echt die kennis nodig heeft. En er ook om vraagt. Maar ja, goed, ik zit vol. Voor het komend jaar heb ik zoveel klanten, dan kan ik het er niet bij doen. Dus dat is echt wel iets waar wij ons zorgen over maken. Van voldoende kennis bij voldoende mensen die dat ook... je kunt wel zeggen van, laat die biologische telers dan hun collega's meenemen en dingen leren. Maar ja, die biologische telers, boeren, hebben zelf ook hun handen vol. ja. aan hun eigen bedrijf. Dus dat kun je eigenlijk van hun... Natuurlijk kun je een bijeenkomst organiseren en uitwisselen. Maar ja, je kunt eigenlijk niet van hun verlangen dat ze echt heel veel tijd gaan stoppen in een collega. Om een collega te leren hoe je het aanpakt.
Of naar de hogeschool. Arjan van Buren, ik weet niet of jij hem kent. Die geeft les op Eres in Dronten.
Ja.
En ook alleen maar om vanwege het feit dat de jonge generatie moet leren. Want de hogescholen aan zich zitten nog steeds in het oude denkkader. En hij laat zien vanuit de praktijk dat dat mogelijk is. En als je niet mee in aanraking komt, kan je het ook niet duiden.
Klopt, maar dat is natuurlijk HBO, MBO. Dat is ook de plek waar dat soort kennis gebracht moet worden en verspreid moet worden. Dat is zeker belangrijk. Ja.
Eigenlijk sla je het plat. De kennis is er, maar we hebben te weinig capaciteit om het voldoende te dissemineren.
Ja, deels.
Interessant.
Ja. Er zijn natuurlijk altijd vraagstukken die dan nog zo in, waar een biologische boer ook mee worstelt. Hè. Maar goed, dat zullen we altijd houden. Dus je komt altijd weer, een nieuw insect vanuit het zijde. Of waar je denkt, hoe moeten we hier nou mee
en die helpen? Die zullen met grote getalen komen als het weer zo doorzet zoals we dat nu ervaren.
Nee, daarom. Maar goed, dat is dan de uitdaging natuurlijk. Maar dat hou je toch. En dat is een uitdaging voor onderzoekers en... Maar de basiskennis is denk ik is er. Maar ja, wie kan hem voldoende op de bedrijven brengen?
Het klinkt alsof dat er echt zo'n soort van academy moet komen om en alles online via webinars, zodat ze zichzelf in een jaar tijd bij kunnen leren. Want ik heb zelf een reis gemaakt rond de wereld en daardoor onder andere ook in de agro-ecologische landbouw. Maar hoeveel boeken ik van hun als advies gekregen heb, was gigantisch. Omdat we het niet gewend zijn vanuit ons chemische en natuurkundige perspectief. Het hele biologie, jij noemde het ook ecologie. Dat hebben we nooit centraal gesteld. En we komen er nu steeds achter dat toch wel... De planten hebben het toch wel nodig. En dan betekent dat microbiome, dat betekent insecten. En zonder dat functioneert het niet. Ja. Maar dat vraagt loslaten wat je weet en accepteren dat je het niet weet.
Ja, dat klopt. Daar ben ik het mee eens. En, nou, kijk, ik denk wel, wat jij noemde net even, hè, online webinars, et cetera. We hadden het natuurlijk even over van, is dat het nou? Het is een deel van het geheel. Mm. Onze ervaring is wel dat, bijvoorbeeld met ziekte en plagen, hè, als jij als aardappelteler een aardappelziekte, een Phytophthora in je aardappelen krijgt,
ja.
Op dat moment... En wil je wel graag dat iemand even met jou meekijkt, niet via een camera of van verder,
maar
dat hij naast je staat en kijkt van, oh, dit gaat nu wel snel. Misschien als het een biologische boer is van, je moet nu wel binnenkort het loof gaan afbranden, want anders gaat je hele perceel eraan. Of je moet toch ingrijpen met chemie, wil je dit tegenhouden. Dus boeren hebben dan wel behoefte aan om hands-on meedenken.
Ja, net zo ook omdat je dan jouw investering ziet verdwijnen, als het ware. Althans, anders geformuleerd, je investering wordt door iemand anders opgegeten.
Ja.
Die niet jouw verdienmodel is.
Ja. Maar als je dan een beslissing moet nemen, wat ga ik nu doen?
Ja.
Dan is het fijn dat iemand echt ter plekke op jouw bedrijf meekijkt. Dat bedoel ik eigenlijk ook te zeggen.
Maar wat betekent dat dan voor het toepassen van strokenteelt en dergelijke? Want dat is een soort van de belofte om dit soort uitbraken te minimaliseren en noem het maar bijna te concentreren. Ja. Dat je daar geen last van... Nou ja, als het is, dan is het op één klein deel en dan zal het toch niet overspringen. Omdat in die andere strook genoeg soldaten zitten in de vorm van micro-organismen of insecten die dat tegengaan.
Ja, nou ja, kijk... Dat is natuurlijk een ontwikkeling die gaande is. Waar nu heel veel onderzoek naar wordt gedaan. Er zijn ook al boeren die ermee aan de slag zijn.
Ja.
Maar dat betekent wel een soort herinrichting van je bedrijfsvoering. En de grote groep vindt dat nu nog te vroeg. Die denkt van, ik moet machines aan gaan passen.
Ja, ja.
Ik deed het altijd zo en nu zou het dan zo moeten gaan. Dat kan toch niet? Dus daar is nog
wel, dat laatste is niet waar natuurlijk, want de koplopers laten het zien dat het kan. Maar dat vraagt wel het moment dat je zegt, nu wil ik en nu ga ik en nu durf ik die sprong te wagen. Want we hebben natuurlijk hier Jeroen Klompen hier gehad, Cornelis Mosselman, Arjan van Buren.
Ja.
En dat zijn eigenlijk allemaal ondernemers. Omdat ze beseffen dat ze zelf er doorheen moeten. Geld gevonden op een of andere manier, want dat is natuurlijk ook lastig in deze tijd. Maar die hebben het eigenlijk allemaal buiten de traditionele financiering gevonden. En dan met open ogen het de rollercoaster in eigenlijk. En niks gaat zoals je wil. En het is tof. En Cornelis heeft het in 3 jaar voor elkaar gekregen om die stroken een verdienmodel van te maken.
Ja.
Maar hij had verhalen. Nou, heb ik in één keer weer de ene roofvogel en dan komt weer de andere op mijn perceel. Wat moet ik hiermee? Dat heb ik nog nooit gehad. Dus in één keer komt de biologie om de hoek kijken die dan bouwt op de biodiversiteit die die creëert. En we zijn helemaal niet meer gewend om die biodiversiteit te accepteren. Althans, hij vond dat dus een enorme uitdaging om te accepteren. Oké, maar dan doe ik het dus goed.
Ja.
En hoe minder is vaak beter, want dan kan je je plant controleren. Maar en dat doet me altijd weer denken aan de Big Little Farm. Maar dat is nog steeds voor de luisteraars. Op het moment dat je dit verhaal wil begrijpen, bekijk die film, want dan zie je waar we het nu ook over hebben.
Ja.
En wat
heeft... Nou, grappig, misschien even, ja. Want het triggert bij mij. Mijn collega was vorige week bij een boomkweker.
Ja.
Die onder andere voor een van de tuincentra aan het kweken is.
Ja.
Ja, de laatste jaren heeft onder andere Greenpeace laten zien van die tuinplanten, et cetera. Daar zit ook best flink wat residuen
van. Ja, dan moet je goed je handen wassen elke keer.
Van middelen op. Ja, dat. Maar ook als je zeg maar een tuinplant koopt en je zet hem in de tuin. En je denkt, hey, daar komen de bijen. En vervolgens blijken er stoffen in die planten zitten. Die giftig voor die bijen zijn, dan is het, ben je niet zo groen als dat je groen zou willen zijn.
Ja.
Dus dat, ja, tuincentra beseffen van dit kan zo niet, dus er moet iets gebeuren. Dus ambitie geformuleerd om zo meer mogelijk van dat soort stoffen te gebruiken. En nu vorige week was die collega dan bij een boomkweker die heeft eigenlijk vrij rigoureus gezegd van ik stop gewoon met dat spul. Dus chemievrije teelt. Dus dat is een grote switch. En wij hebben eigenlijk aangeboden van laten we dan niet alleen kijken naar jouw plaaginsecten, dus de luizen en zo die erin komen. En ook niet alleen naar de sluipwespen die je uitzet om die luizen in onder controle te houden. Maar laten we breder kijken, gewoon wat komt er nou voor aan insecten?
Ja.
Als jij stopt met die chemie, wat gebeurt er dan op je bedrijf?
Slim, want dan heb je meer evidence dat die transitie loont.
Ja, dus dat was hartstikke leuk. Dus een collega die kent al die soorten ook goed. Dus die had echt een paar soorten. Nou ja, goed, sowieso lieve heersbeestjes en larven. Nou, die vind je dan al snel terug. Maar ook bijzondere sluipwespen. En ja, de man van het tuincentrum, de duurzaamheidsmanager, was er ook bij. Dus ze hebben de hele middag lopen kijken van, hé, wat is dit nou? Dat is helemaal niet schadelijk. Nee, dat kan helpen.
Wat gaaf.
Ja. Ja, dus ze zijn nu ook met een experiment bezig om de consument, daar hadden we het natuurlijk ook al even over, om die ook daarvan te informeren.
Ja.
Want ja, de meeste mensen die in het tuincentrum komen, die willen natuurlijk een plant waar geen beestjes op zitten. Want ja, als je een plant meeneemt en er zit een beestje op, dan denk je van, hey, straks gaat hij mijn plant aaneten.
Maar, ja, maar dat is natuurlijk niet waar, die krijg je
uit. Er zitten natuurlijk heel veel beestjes op,
ja.
Die, als je ze, tenminste als je ze niet doodt, dan zijn het gewoon nuttige beestjes. Ja. Dus ze hebben nu zo'n soort,
cool.
Ze zijn een campagne aan het proberen van, vrolijke tuinhulpjes.
Ja, ja.
En, een sluipwesp en een roofwans. En, om, de klant duidelijk te maken van, je wil geen schadelijke beestjes, insecten op je plant. Maar nuttige insecten, waarom zou je niet willen? Want die zorgen gewoon dat jouw plant gezond blijft.
Dit is bijzonder, want dit is gewoon een educatieprogramma.
Ja, hij is niet makkelijk. Dus die,
Nee, maar ik snap, maar wij als consument, en even gechargeerd, en wij als burger eigenlijk is dat wie we zijn. En we zijn niet eens, we zijn consument omdat we iets moeten kopen wat anderen vinden dat we moeten kopen. Maar als burger ben je dat niet. Ja. Dan kun je eigen keuzes maken als ik het zo differentiëer. Maar als je merkt van hoe we zijn opgevoed als maatschappij, dan is het hoe minder natuur, hoe beter. Want de natuur is lastig.
Ja.
Maar dat is of soms zelfs eng. Hè? Dus,
nee. Ja, nou ja, kijk eens. Spinnen of de wolf. Kijk eens naar tweejarigen. Die vinden alles wat beweegt. Renders van weg. Of, moet dood, wat moeten we ermee?
Ja.
Althans, dat merk ik met mijn kleine. Maar, maar als je kijkt, gewoon in het algemeen, dat men niet meer beseft hoe belangrijk het is om iets levends om je heen te hebben. We zijn een redelijk technische maatschappij. Dat is een richting waar de maatschappij natuurlijk op moet. Alles maar data, alles moet maar geregistreerd worden. En we zijn met nepbeestjes bezig om het maar echt te maken. Terwijl diep in ons hart, als we in de natuur zitten, wordt iedereen rustig. Dat is ook een wetenschap die aangetoond is.
Ja.
En in de stad werken we het allemaal weg, want dat is een gedoe.
Ja.
Vind de gemeentes gedoe, terwijl wel weer onderzoeken zijn, stop nou zoveel mogelijk natuur erin, dan is je populatie gezond. Dus het is cool. Want het gaat wel, wat is het, 2 decennia duurt het volgens mij voordat de nieuwe generatie dit als business as usual heeft. Dus ze moeten het nog lang volhouden.
Ja, ik denk het wel, ja. Ja, ja. Nee, ik herken het in die zin wel. Want kijk, als je in een tuincentrum loopt, kijk je toch ook vaak van hoe ziet die plant eruit. En als hij dan even iets minder eruit ziet, is het de kans dat je denkt van, die doe ik maar niet. Laat ik maar een plant die met glimmende bladeren. Dus het is wel een soort...
Ja, maar een goede en een plant die heb je, ze heeft ook meer bladeren en zegt ook, neem mij uit het schap.
Ja.
Voor diegenen die het willen, is een supermooie boek over planten geschreven. De Plantenrevolutie. Ik weet niet of je dat boek wel eens gelezen hebt, van een Italiaanse onderzoeker.
Ik heb niet gelezen, nee.
Die planten die kunnen ons voelen. Die weten waar we zijn. En die kunnen de omgeving kunnen ze voelen en zien. En het is echt alsof het een mens is. Maar dan alles gaat heel veel trager bij een plant dan bij de rest van de koninkrijken.
Ja.
En waarom heb jij Silent Spring dan genomen? Want hoe ben jij erop gekomen richting jouw podcast Red Talenten? Want dat is natuurlijk het centrale thema. Silent Spring is natuurlijk het boek. Misschien even voor de luisteraar. Wat is Silent Spring en waarom is het zo nog steeds zo'n belangrijk boek om te lezen?
Silent Spring is...
62.
In 62 is het uitgekomen. Rachel Carson heeft het geschreven. Zij was een hele goede onderzoekster. Heeft heel veel kustonderzoek gedaan. Maar ook onderzoek aan bestrijdingsmiddelen.
Ja.
En zij besefte toen al van, dit gaat niet goed. En een beetje wat ik zei, hè, van je brengt... gevaarlijke stoffen breng je in het milieu. En natuurlijk maak je dan misschien wel een kever dood die in de bomen in je bossen zit die je niet wil hebben. Maar er gaat heel veel meer kapot. En zij...
Het cascadeert natuurlijk. Die stof gaat door heel veel verschillende eco-ketens heen voordat het ooit misschien nog afgebroken wordt.
Klopt, hè? Dat gaat de voedselketen in. Hè? En de voorbeelden van ijsberen en walvissen in de Noordpool, waar DDT in zit, hè? Die zijn bekend. Dus dat is, ja, het is daar niet gespoten, maar het is daar wel gekomen via de vissen. Dat is duidelijk, dat gaat die keten in. Maar zij heeft eigenlijk 2 dingen gedaan. 1 is heel goed gekeken, wat is er eigenlijk allemaal al bekend?
En ja.
Ook in Amerika bleek het toch stapels onderzoeken te zijn die kleine partjes liet zien van hey, hier is het water verontreinigd, hier zijn vissen dood gegaan,
ja.
Hier hebben vogels geen enkel broedsucces meer. Nou, dat heeft ze allemaal verzameld. Maar vervolgens, haar kracht was ook dat ze dat ook op een begrijpbare manier beschreef. Dus aan de ene kant wel wetenschappelijk gewoon goed onderbouwd, maar aan de andere kant ook toegankelijk.
Ja.
En dat is natuurlijk, dat integreerde mij ook gelijk van... met mijn biologieopleiding ook zo'n cursus gevolgd van hoe maak je wetenschap toegankelijk, weet je wel. Dat is natuurlijk altijd nog, denk ik, een kloof. Er wordt wel veel meer aangewerkt, maar zij was daar echt een voorloper in. En door het op die manier op te schrijven, bereikte ze dus een heel groot publiek.
Ja.
Riep daar vervolgens ook heel veel weerstand op bij de industrie. Maar was eigenlijk niet onderuit te halen, omdat ze ook die wetenschappelijke kant heel goed had ingevuld. Nou, dat vond ik heel bijzonder. En speelde ook nog mee dat ze sowieso... was natuurlijk een vrouwelijke wetenschapper.
Mm-hmm.
Er was in die tijd ook nog heel weinig. Had een gezaghebbend boek geschreven. Dus er kwam ook nog heel veel een vrouw kan dat toch niet weten. Ze is
Het is hysterisch. Ze denkt dat de natuur eraan gaat. Typisch iets vrouwelijks. Hmm. Dat je denkt van dat het allemaal niet goed gaat. Dus ze kreeg echt ook die kant nog over haar heen. Maar uiteindelijk eigenlijk best wel vrij snel hoor. Was wel duidelijk van dit is een gezaghebbend boek. In begin jaren 70 werd bijvoorbeeld DDT verboden. Hè? Een van de stoffen waar ze natuurlijk heel veel over geschreven heeft. Dus dat was toch binnen 8 jaar. Relatief gezien best wel snel. Dat de gedachte dat DDT een perfecte stof was voor ons allemaal. En sowieso als we zelf luizen of vlooien hadden, dan hielp het. Ja. Maar ook om onze gewasbescherming hielp het. En binnen 8 jaar had iedereen zoiets van, ja, inderdaad, dit moeten we niet meer willen. Dus een ontzettend krachtig... Dat aan de ene kant. Dus aan de andere kant, ben ik ook dagelijks nog wel bezig met ook onderzoeken naar bestrijdingsmiddelen. En zie ik van, je streft ze nog steeds overal aan.
Ja.
Dus zo kwam ook in gesprek met de journalist die de podcast dan heeft gemaakt, kwam bij ons boven van, waar staan we nu eigenlijk? En heel veel dingen zijn verbeterd, hè? DDT is er niet meer. Maar we zijn nog niet van het vraagstuk af. Het is nog niet opgelost. Dus er moet echt nog wel meer gebeuren, willen we hier het probleem tackelen. Nou, dat is zeg maar de denklijn vanuit haar boek. En toen zijn we eigenlijk op een speurtocht begonnen.
En wij is vanuit CLM.
Ja, dus ik, een paar mensen vanuit CLM en dan Dirk de Becker, de journalist, hebben gezamenlijk ook een heel stuk research gedaan. Om te kijken van, hey, waar staan we nu? Wat is er voor informatie bekend? Ook over dingen die destijds Rachel Carson al noemde. En we hebben gespeurd naar wie gaan we nu voor de microfoon vragen. En we willen eigenlijk heel graag dat alle betrokkenen op dit onderwerp aan het woord zouden komen. Dus ook een akkerbouwer die stoffen gebruikt, maar daar ook wel vragen bij heeft van hoe zit dat en hoe zit het met mijn eigen gezondheid? Ja, ik doe het omdat ik mooie producten wil leveren, maar dus tot aan de bestrijdingsmiddelenindustrie, die natuurlijk die stoffen produceert en wereldwijd zoveel mogelijk probeert te verkopen. Maar ook degene die gaat over mag zo'n stof wel of niet in Nederland, CTGB-directeur. Dus we willen graag een dwars doorsnede hebben, waarbij het idee was van zo'n podcast is dan ook een mooie vorm, omdat je dan ook de diepte in kan.
Ja.
Dus, nou goed, dat weet je als geen ander, maar je kunt meer doen dan alleen maar een paar statements uitwisselen. En, dat is denk ik, was ontzettend leuk om te doen.
Een van de dingen waar dat naar voren kwam, en ik kwam daar volgens mij via een nieuwe oogst bij, dat was in Drenthe. Dat was volgens mij de lelieoogst. Dat een dorp daar steeds meer last kreeg. En dat later hebben kunnen duiden dat dus toch de lelieteelt was rond hun woning. En ze hebben volgens mij met Citizen Science hebben ze alles maar zelf gesampled of laten samplen.
Ja, dat is Westerveld, Meten is Weten hebben ze toen opgericht. En ze nog, dat ze vaak nog metingen doen en onderzoek zelf doen.
En dat dus burgers het initiatief terugpakken. Van joh, jullie zeggen het wel, maar laten we het eens een keer meetbaar maken, objectief. En dan dus tot de conclusie trekken. Joh, zoals jullie nu je akkerbouw bedrijven, dat is niet toekomstbestendig. Ik weet niet wat nu de status is. Of ze nu echt hard terug moeten schroeven. Of dat dus een haat-liefde verhouding inmiddels is geworden.
Het is een haat-liefde verhouding. En de verhoudingen zijn soms ook wel fix verstoord. Maar het is natuurlijk heel actueel, want gisteren was weer een uitspraak van de rechter rond de rechtszaak. Die is een rechtszaak aangespannen door bewoners tegen een lelieteler. Waarbij ze zeggen van dit moet stoppen, deze bespuitingen. Want wij zijn onvoldoende beschermd.
Ja.
Terwijl de overheid en de teler zegt, ja, maar deze stoffen zijn toegelaten. Hè, dus wettelijk gezien
staan we in ons recht.
Ja. Maar de rechter in Assen zei van ja, maar er is een heel stuk onzekerheid. Want het CTGB beoordeelt per stof.
Ja.
Die Lely Taylor gebruikt een mix aan stoffen.
Ja.
En wat doet dat dan met ons?
Ja.
En die onzekerheid, daar zegt de rechter van, ja, dat is eigenlijk, dat kan niet. Je moet hier het voorzorgsbeginsel toepassen. Nou, natuurlijk kort geding vanuit de teller, dat als die geen middelen meer mag toepassen, dan gaat mijn lelies eraan, dan heb ik straks geen oogst. En u heeft gisteren dan het hoger beroep, heeft die rechter gezegd van, nou, 4 van de 33 middelen mag je dan wel toepassen. Echt een polderoplossing.
Nou ja, dat is wel significant minder.
Dat is significant minder, dus het, ja, de precieze onderbouwing van, ik kom pas over 2 weken geloof ik van de uitspraak. Maar het geeft wel aan dat daar waar de overheid, denk ik, steken laat vallen.
Ja.
En dat de rechter wel corrigerend op kan treden en ook kan zeggen van, maar wacht even, mensen hebben ook recht op bescherming. En soms betekent dat ook dat je uit preventie, voorzorg, toch sommige zaken moet verbieden.
Ja, ik weet dat de lady is volgens mij, de bloembollenteelt is vergelijkbaar. En er is volgens mij maar 1, maar dat houdt me dat te goed. 1 bollenteler die wel volledig is overgeswitcht. En die heeft alleen maar Yahoozea verhalen. Want nu die overgeswitcht is, heeft hij het ene voordeel naar de andere. Hij kan zijn bollen kunnen nu naar wodka en weet ik wel nog meer. Dus de valorisatiepotentieel van zijn gewassen, dan wel naar voed, dan wel naar shield, dan wel naar hoogwaardige vezels of inhoudstoffen. Die route is in één keer open.
Ja.
En hij kan in één keer zoveel meer met zijn gewassen dan dat hij had daarvoor. En dat is ook een beetje de rode draad die ik nu in de gesprek ook terughaal van degene die switch aan het maken zijn. Die krijgen in één keer een nieuwe scope van kansen die er voorheen niet was, omdat die middelen een beperking opleverden.
Ja. Nou, kijk, dat is ook die wat ik net noemde, die boomkweker die nu stopt. Aan de ene kant is het heel spannend, want wat gaat er gebeuren met je gewas? Maar aan de andere kant opent het heel nieuwe wegen en ook nieuwe interesse vanuit de markt of vanuit consumenten of vanuit burgers die denken van, hey, dat is mooi, dat wil ik ook wel. En daar wil ik ook wel wat meer, heb ik meer voor over. Dus je krijgt het opent nieuwe wegen, denk ik.
En vanuit die farm to fork strategie is natuurlijk ook die biostimulanten. Daar wordt natuurlijk op gestuurd. Je hebt daar een variatie. Je hebt biocontrol. Volgens mij heb je nog een tweede. En de derde is dan biostimulant. Ik ben die tweede, vergeet ik altijd.
Ja, dat noemen we wel de groene middelen. Dus dat zijn wel stoffen.
Ja.
Maar dat zijn stoffen uit de natuur.
Ja.
Die aantoonbaar ook geen of nauwelijks neveneffecten hebben.
Ja.
Dus dat, ja. En dan, je hebt biocontrole zijn natuurlijk, dat zijn de sluipwespen, de lieveheersbeestjes, nou, noem maar op, die je inzet. En de groene middelen, dat zijn echt de stoffen. Dus dat zijn soms ook micro-organismen, bacillus bijvoorbeeld, waarmee je een ziekte of plaag kunt bestrijden. En je hebt de biostimulanten. Ja, die zijn natuurlijk vooral gericht om de plant te helpen, te versterken. Waardoor die ook niet minder gevoelig wordt voor ziekte en plagen.
Ja, en dat is wel interessant dat je dat zo formuleert. Want eigenlijk gaat het ook, als je de analogie maakt met ons als mens. Als je een gezond mens is ook per definitie weerbaarder tegen virussen, tegen ziektes en alles. En ja, ik zou verwachten dat we ook zo met onze planten en dieren om zouden gaan, maar dat is dus blijkbaar in de bedrijfseconomische realiteit een heel ander verhaal.
Ja.
Maar als die weer weerbaar kunnen zijn, dan heb je heel weinig inputmateriaal nodig, want ze kunnen zichzelf verdedigen.
Ja, nou ja, kijk, en dat is natuurlijk in de landbouw is dat wel gebeurd, dat je gewoon die hele ontwikkeling richting groter monoculturen is. Dat is lekker efficiënt. Als je hele grote gebieden hebt met hetzelfde gewas, is heel makkelijk zaaien en oogsten. hoef je niet zo moeilijk te doen. Dat is de schaalvergroting.
Ja.
Met alle
houtwallen die we weggehaald hebben. En,
precies, ja. Ja. En nu zijn we eigenlijk weer, dat besef komt langzaam van, hey, dat is niet de goede weg. Dus ja, je ziet nu natuurlijk in allerlei programma's ook weer terugkomen dat, dat er subsidies komen voor akkerranden, voor houtwallen. En ja, dus dat is wel een nieuwe ontwikkeling. Maar goed, ook de lijn van het moet allemaal nog intensiever, want intensiever is efficiënter.
Ja.
Ja, die lijn is ook nog heel sterk aanwezig natuurlijk, ook in Wageningen.
Ja.
Dus,
en wat betekent dat dan voor water? Want we hebben geleerd, of ik heb geleerd hier bij Nieuwvoer, dat water ook direct gecorreleerd is aan koolstof. En koolstof is natuurlijk de bodem. Dus wil je goed waterbergend vermogen hebben, in ieder geval het eerste deel. Zeker met de tijden dat het weer zo warm is. En je ziet die velden. De velden die wel een goede koolstofgehalte hebben, die zijn groener dan de velden die dat niet hebben. En dat zie je. Dat zeggen de experts tegen mij. Ik heb het zelf nog niet met eigen oog mogen aanschouwen. Maar dat krijg ik wel de hele tijd terug. Hoe zit dit verhaal dan in gewasbescherming en in die transitie? En wat zie jij in dat veld gebeuren? Want minder gewasbescherming betekent ook dat je... Ja, het is niet of-of. Het is een hele toolbox die je zult moeten opentrekken. Wil je het beter doen? Laat ik dat woord gebruiken.
Ja. Nou, kijk. Die bodem voor de gewassen die je in de bodem teelt... is die bodem gewoon heel belangrijk. En het grappige is dat we... een aantal jaren terug rond bestrijdingsmiddelen werd gedacht van... oh, die bodem is belangrijk, weet je wat. We moeten even kijken hoe het zit met de regenwormen.
Ja.
Dus bijna alle kennis over bodem en bestrijdingsmiddelen is gekoppeld aan de regenworm. Heeft de regenworm er last van of niet?
Oké, ja.
Nou, inmiddels weten we dat. We hebben een bodemvoedselweb met gigantische duizenden insectensoorten.
En schimmels en bacteriën.
En schimmels en ja, ook mollen en wormen. Maar dat is maar een heel klein deel van wat bepalend is voor hoe die bodem functioneert. En... daar ligt ook de koppeling natuurlijk met gezonde bodem, goed organisch stofgehalte, voldoende organisch stof, watervasthoudendheid, maar ook weerbaarheid tegen bodemziektes. En een plant die in een gezonde bodem staat, heeft zelf ook een goede mix van allerlei micronutriënten, waardoor die ook minder snel ziekte of plaag op zal lopen.
Ja, die heeft een hele palet aan secundaire metabolieten, heb ik inmiddels begrepen. En die zijn weer interessant voor inhoudstoffen.
Ja.
Als je het over verwarming hebt.
Ja, klopt.
Maar nu we dus... Ik zit daar op door te itereren, Peter. Want dan hebben we natuurlijk die klimaatverandering. Het wordt hier steeds warmer, althans de komende periode. We weten toch straks niet hoe de golfstroom zich straks functioneert. Maar die storm van afgelopen week, Polly... was heel lokaal, dat wist ik niet eens. Het was echt een Noordzeestorm die eventjes over Nederland heen raast. Dus dat gaan we krijgen.
Ja.
En dat betekent dus ook dat je nu iets moet doen met die bodemweerbaarheid. Want we moeten dus blijkbaar bodems hebben die tegen te veel water kunnen, die tegen te weinig water kunnen, die tegen te veel zon kunnen, die tegen te weinig zon kunnen.
Extreme worden gewoon groter.
En we hebben natuurlijk dat het zuiden, de insecten en de bacteriën die... gaan geleidelijk door naar boven toe, omdat het hier wat koeler is dan in het zuiden. Dus we krijgen ook een heel ander klimaat. Laatst las ik dat wijn heel goed gedijt op dit moment in Maastricht of in Limburg, omdat die condities net zo zijn als in de Rhône. Nou ja, dat ligt duizenden kilometers verder. Dus dat gaat heel snel. Wat betekent dit voor jullie praktijk en ook in het advies en wat zie jij?
Wat heel belangrijk is, wat we net al bij de kop hadden natuurlijk, hoe ga je met je bodem om?
Ja.
Dat is echt wel een soort startpunt. En je ziet daar natuurlijk nog wel gigantische problemen. Want uiteindelijk, we hadden net over die monocultuur en de schaalvergroting. Maar je ziet natuurlijk ook dat de machines veel groter en zwaarder zijn geworden.
Ja.
Het mooiste voorbeeld is natuurlijk de snijmaïs, waar dan in november nog even geoogst moet worden met hele zware machines. Ja, als je dan een maand later komt, dan zie je dat die bodem is helemaal kapot. Nou goed, die is helemaal verdicht.
Ja.
Staat vol met water. Dat is natuurlijk... En dan ga je in het voorjaar moet je hem dan weer lostrekken en hopen dat dat er weer eens nieuws in gaat groeien. Dat is niet de weg. Je zult echt na moeten denken over... als voorbeeld, die verdichting moet je zoveel mogelijk tegengaan. Dus je moet ook nadenken hoe ga ik die bodem bewerken, maar ook wat voor machines ga ik erbij gebruiken. Dus dat is denk ik een belangrijke lijn.
Maar is die industrie daar ook klaar voor de leveranciers van al deze machines? Want die zijn gewend om groter, groots te verkopen. Klopt, en nu gaan we zullen ze de andere kant op moeten.
Dan gaan we dus naar naar de CIMA of een andere van die grote machine tentoonstellingen, ja. Zeg maar. En dan met een groepje boeren. Wij lopen altijd een beetje tussendoor te zoeken naar gekke dingen. En innovaties die soms klein zijn, maar die heel effectief kunnen zijn.
Ja.
Maar de mannen zijn toch al snel bij de grootste trekker. Ja, nou ja, goed, dat is flauw. Ze zijn natuurlijk ook geïnteresseerd in wat hun echt kan helpen. Maar die grote machines trekken ook wel aan. Kijk, we zien nu wel dat, en dat gaat ook best wel snel, dat de robotisering snelle ontwikkeling door gaat maken. En bijvoorbeeld om onkruid te bestrijden. Nou, zeggen wij gebruiken mechanische middelen, dus dat je schoffelt en systemen waarmee je de onkruid weghaalt en niet spuit.
Ja.
Maar goed, ja, dan rij je dus ook met je machine en je trekker een aantal keren over het land. Mooier is natuurlijk als je een hele lichte robot hebt die je gewoon zelf weet waar je moet schoffelen, ja. En aan de gang gaat. Nou, dat is dan een hele technische kant, ja. Een technische innovatie. Maar nou, we zijn bij het CLM altijd wel met diversiteit aan mogelijkheden. Dus ook zoiets vinden wij dat wel belangrijk is om die ontwikkeling ook door te laten gaan. Ja. Niet als de oplossing.
Ja.
Want juist het benutten van de natuur, wat ik zei, is ook heel belangrijk.
Ja.
Maar zo'n ontwikkeling, als je zegt van nou, oké, met zo'n systematiek kan ik zorgen dat ik die bodem niet verdicht.
Ja.
En dat dus ook de levende wezens in die bodem hun functie kunnen blijven vervullen. Ja, dan win je op twee manieren. Zeg.
Ja, even terug te gaan naar het begin. De chemische landbouw gaat natuurlijk steeds meer naar een biologische landbouw. Een agro-ecologische landbouw, moet ik eventjes de woorden goed gebruiken. En daar heb je natuurlijk een smakenpalet in. Want dan zou je nog steeds grootschalig kunnen doen. Je schoffelt wel. Als je de bodem centraal stelt en die bodem komt terug, dan kan je natuurlijk daar verschillende vormen op loslaten. En als je en zolang de bodem maar centraal staat en de bodem maar dat we de bodem respecteren, moeten we het zo formuleren.
Ja.
Dan respecteer je ook de plant. Ja. Dat als ik merk in ieder geval in de gesprekken en met de mensen met wie ik spreek over biologie en ecologie en hoe het web werkt. Het accepteren dat een plant vriendjes nodig heeft, is op het moment dat je het snapt logisch. En als je het nog niet ziet, roept dat weerstand op. Want mijn verdienmodel is het plantje.
Ja.
En al het andere is ongemak. En als je het omdraait, creëer zoveel meer ongemak, want daardoor wordt je plantje meer waard.
Ja.
Dat is natuurlijk een hele andere manier van kijken.
Klopt.
Ik vind soms technologie is een makkelijke keuze, want dat is iets wat we kunnen controleren. Dat is vanuit, denk ik, ons technocratisch denken. En dan komt het boek altijd, dat komt dan altijd mee naar boven, de Wizard and the Prophet. Die stelt die twee stromingen natuurlijk ook mooi tegen elkaar, want ze hebben allebei gelijk, maar weigeren elkaars gelijkheid te accepteren.
Ja.
Terwijl we ook weten dat als je met regeneratieve landbouw, stroken teelt, meer biodiversiteit op je land terugbrengt, dat natuurlijk ook een richting is. Alleen dat vraagt veel meer biologische kennis van het web dan dat je mechanisch kiest. Maar als de bodem goed is, dan verliezen we geen landbouwgrond. En volgens mij is dat het onderliggende wat we met z'n allen willen nastreven.
Ja. Ja.
Want raken we in Nederland veel landbouwgrond nu kwijt vanwege het feit dat die bijna op is? Of is het dan met inclusief vervuiling?
Ja, goed.
Het is een vraag die me nu opkomt.
Ja, ja, nee, dus de hoeveelheid landbouwgrond neemt af. Ook omdat ze natuurlijk grond erbij willen voor woningen.
Maar behalve even dat er eventjes naast gelaten. Want de Nederland heeft geen visie op hoeveel landbouwgrond ze wil afschermen van de andere vragers. Ik heb Marcel van der Heijden langs gehad.
Ja.
Jij kent hem?
Ik ken hem, ja.
Ah, wat leuk. Nou ja, hij vertelde vanuit Zwitserland. De Zwitserse regering heeft een percentage geformuleerd van het voedsel dat uit eigen land moet komen. En volgens mij was dat 60%, als ik me dat goed herinner. En ik kan in Nederland niemand betrappen. Niemand kan mij de vraag worden hoeveel procent voedsel uit Nederland voor Nederland moet zijn. Want dat betekent ook dat je dan de vraag naar de bodem ook centraal staat. En dan heb je gezondheid en dan heb je in één keer het systeemvraagstuk.
Ja.
En niemand durft daar een getal aan te zetten, want we zijn bang dat dat dus andere dingen... Misschien is dat het, dat we andere dingen uitsluiten. En, of je zegt, dat gebied... Zeeland, ik was er 2 weken geleden weer voor een bijeenkomst. Eigenlijk die mooie velden met graan en haver, ik weet niet wat dan meer. Dat is hoe ik landbouw in mijn kop heb zitten. En volgens mij, dat heb je ook als je naar Flevoland gaat.
Ja.
En misschien nog een klein beetje richting Groningen. Maar de rest is melk. En dan is dus de vraagstuk van wat is dan akkerbouw nog in Nederland? Of heeft akkerbouw in Nederland nog kans? Misschien ga ik die eens aan jou vragen.
Ja.
Want van de melkveehouderij zien we dat die onder druk staat.
Precies. Nee, ik denk dat akkerbouw zeker kans heeft. Je ziet ook wel ontwikkelingen waarbij grasland wordt omgezet naar akkerbouw.
Ja.
Daar kun je ook weer vraagtekens bij zetten van gaat dat voor de bodem dan beter worden? Of,
hoezo?
Nou ja, als je extensief grasland hebt, is dat bijvoorbeeld voor je koolstofvastlegging, is dat prima als je intensief akkerbouw gaat doen.
Maar dan, in mijn hoofd zit er dan extensief akkerbouw en dan stroken
teelt. Ja, oké, tuurlijk. Ja, nee, goed, dan...
Als je dan weggaat van gras, ga het dan meteen, zeg ik dan goed doen.
Precies, maar goed, de praktijk is soms anders.
Ja.
En je ziet dat soms grote akkerbouwers hebben landhonger. Die willen roteren, die willen aardappelen.
Ja.
Maar dat mag maar 1 keer per 4 jaar de consumptie aardappelen. Dus die willen dan grond erbij pachten.
Ja.
Als dan gras wordt omgezet naar grond waar die aardappelen in kunnen. Of waar bollen in kunnen.
Ja.
Ja, dat wil niet zeggen dat je dan... Dat de boel er dan op vooruit gaat. Als jij zegt van goed, als het dan wordt omgezet, dan moet je het ook omzetten in een akkerbouw die divers is, biodivers is.
Ik zit ter plekke, ik luister, jouw verhaal komt bij mij binnen en denk van ja, maar vanuit de overheid zou je dan kunnen zeggen dat als je dan een weiland in productie neemt, Pas dan agro-ecologische technieken toe. Want dat is dan... Ja. Dus een van de redenen...
Bij dat soort sturing zit er heel weinig op.
Ja. Het verbaast mij, laat ik het zo stellen. En ik merk steeds meer dat... En dat misschien dat jij dat voor me kan beantwoorden. Want dat is een vraag die ik ook vanochtend had. Want dat was een van de dingen die in Red Talente naar voren kwam. En ik heb vooral de samenvatting van seizoen 1 beluisterd. Dat landbouwers, en dan heb ik even in de breedste zin van het woord, grondgebonden, grondongebonden, zoveel moeten registreren, en volgens mij meer dan een gewoon bedrijf, dat het lijkt alsof de overheid soort van 24 uur per dag met ze meekijkt wat ze aan het doen is. En dat mag eens een keer ook voor de grote vervuilers, zit ik dan in mijn hoofd. Als dat kan voor landbouwbedrijven, dan waarom doen we dat niet voor de grote multinationals? Maar dat is blijkbaar een no-go area. Ja, maar het valt mij op dat ze zich zo ontzettend veel verantwoording moeten afleggen over wat ze doen met het land. Maar dat is iets wat ik weet daar de ins en outs, maar ik constateer dat, ik observeer dat en denk van wow.
Ja, ik vind dat dan wel meevallen. Je hebt natuurlijk de discussie over administratieve lasten, die is ook al vrij oud. Kijk, als jij als bedrijf, of je nou een landbouwbedrijf bent of niet, als jij werkt met giftige stoffen,
ja,
dan vind ik dat het terecht is als een overheid vraagt dat jij dat ook registreert.
Ja.
Wat doe je daarmee?
Ja.
Er zijn voorbeelden genoeg van... giftige stoffen die bewust in het milieu worden gebracht of onbewust. Maar ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat een overheid daar ook zicht op heeft.
Ja, oké, eens.
Ja, dus ja, en goed, we hebben tegenwoordig natuurlijk registratiesystemen, ook in de landbouw, waarbij je het gewoon bij kunt houden. En,
Dus met andere woorden, wat je zegt, is op het moment dat je die overstap maakt naar geen bestrijdingsmiddelen, dus geen chemische bestrijdingsmiddelen, moeten wel het allemaal, wat je weggaat van de chemie en dat je de biologie in gaat zetten, dan ben je, en dan heb je dan verdampt die registratie.
Ja, dan heb je daar.
Dat is een goede kostenbesparing.
Ja. Nou goed, nu zie je natuurlijk wel dat er soms ook nog biologische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, ook door de biologische teelt. Nou, daar kun je over discussiëren, hoe moeten zij dat ook registreren. En ik hoor ook wel vaak dat bijvoorbeeld een SCAL die dan de biologische landbouw de controles doet, dat ook, die ook wel veel informatie willen van de bedrijven om te kunnen beoordelen of ze voldoen aan het certificaat. Ja, ik vind persoonlijk dat als jij ook richting je afnemer, richting de consument zegt van nou, ik werk op deze manier, dan moet je ook jezelf daarin durven verantwoorden.
Ja, nee, eens.
Dus
ben je eigenlijk zo'n jaarverslag maakt.
Blauwe ogen is dan niet voldoende. Dus ja, ik vind die kant niet zo spannend. Kijk, wat je soms wel ziet is dat boeren leveren, boeren of tuinders leveren aan verschillende supermarkten, ook aan het buitenland. En voor Tesco in Engeland hebben ze dan een certificaat nodig en een controleur die kijkt hoe het gedaan is. Vervolgens hebben ze dat ook nodig voor Planet Proof in Nederland. Dat is weer een andere controleur die dan ook weer komt checken, die dezelfde boeken eigenlijk doorneemt.
Ja.
Omdat het net even van elkaar verschilt. En allebei die afnemers die willen hun eigen hebben 3-4 certificaten. Ja, dan krijg je een soort, soms het gevoel van het is allemaal dubbelop.
Ja.
Kan dat niet wat efficiënter? Dat is er wel eentje die ik herken.
Ja.
Maar de basis van, ja, je moet je wel kunnen verantwoorden richting de overheid en richting je afnemer. We hebben ook met voedsel te maken, hè? Dus,
ja, maar behalve dat, ik zit in mijn hoofd zit ik gewoon, we hebben het over het ondernemerschap van diegene die een transitie maken en dan de wil hebben en dan ga je. Wat betekent dat dan? Dat vraagt heel veel innovatiekracht van jezelf, want je komt heel veel dingen tegen die je niet kent. Maar dat zou eigenlijk ook betekenen dat je elk jaar naar jezelf, eigenlijk naar de bodem, de verantwoording aflegt naar de bodem, wat je gedaan hebt om het beter te maken. En als je dat in een soort van jaarverslag schrijft, dan zul je natuurlijk bij moeten houden wat je gedaan hebt.
Ja.
En waarom je dat gedaan hebt. Ja. En als je dat dan als bijlage meegeeft aan jouw leveranciers, dan kunnen die het verhaal ook doorvertellen. Of die kunnen dat ook kopiëren in hun verslagen die ze moeten leveren. Klopt. Dit is even dezelfde lijn doorpakken.
Ja. Plus met dat, want dat is eigenlijk het mooiste van alleen maar data verzamelen omdat je je wil verantwoorden, is eigenlijk niet genoeg. Wij vinden eigenlijk dat je ook moet leren van die data.
Ja.
Het voorbeeld van wat jij geeft van, nou ja, wat je hebt met je bodem gedaan. Aan het eind van het jaar zie je de toestand van je bodem. En je constateert wellicht van, hey, ik heb een stap gezet. Nou, duurt soms met opbouw van organisch stof of zo, duurt soms een aantal jaren. Maar
ja.
het af en toe de thermometer erin stoppen, waar sta ik nu?
Ja.
En kan ik nog meer doen? Of moet ik misschien iets andere aanpak? Daarmee breng je ook het lerend. Je leert dan ook van wat je doet.
Ja, en dan die boeren die dan dat doen, die krijgen daar dan een soort van premium op, omdat ze een jaarverslag op orde hebben. Laat ik het even zo formuleren. En diegenen die het niet doen, die krijgen een boete. Dan beloon je degene die het goed doen en dan geef je een boete voor degene die het niet doen. Dan heb je natuurlijk ook een soort van inzet. Indirect wil ik ook komen naar Planet Proof, want daar zijn jullie ook grondlegger van, kwam ik achter. En dat is natuurlijk ook een interessant label waar iedereen iets van vindt op dit moment.
Ja.
Wat is de aanleiding en hoe staat het er nu mee? En wat vinden jullie ervan, als dat zover dat mag en kan?
Ja, een belangrijke aanleiding is eigenlijk al in de jaren 90.
Ja.
Hadden we nog VROM, ministerie van...
die we naastig missen op
dit moment. Ja, precies. En die had ook het idee van wij moeten eigenlijk een soort keurmerk ontwikkelen waarin wat naast biologisch staat, en maar waarin ook duidelijk eisen zijn aan dat de milieukeur boeren, maar ook andere producenten van verf of wc-papier, et cetera, dat die een stap zetten in verduurzaming,
ja,
die verder gaat dan de wetgeving. Dus Vrom heeft dat eigenlijk gestimuleerd en wij hebben toen agro-milieukeuren hebben toen opgezet,
ja,
met ook waar moet je dan aan voldoen. En ja, dat is nooit echt helemaal omarmd door de markt. Een aantal jaren terug heeft Greenpeace nogal stennis gemaakt over gebruik van bestrijdingsmiddelen en dat de supermarkt eigenlijk
ja,
een bijendoder was door de gewassen en de groenten en fruit die zij kochten.
Want zij stellen dan de eisen aan wat een tuiner of een akkerbouwer moet doen, toch?
Ja, ja. Maar onder druk van Greenpeace hebben we eigenlijk een aantal supermarkten gezegd van wij gaan alleen voor het Nederlands product gaan we alleen nog milieukeur producten,
ja,
innemen. Maar in de tussentijd had dat de Stichting Milieukeur, die had ook het label een nieuwe naam gegeven.
Ja.
Die hadden On the Way to Planet Proof hadden ze aan dit label gehecht. En eigenlijk sinds die tijd ja, is dit label heel snel gegroeid. En er zijn steeds meer boeren ermee aan de gang gegaan.
Ja, omdat het vanuit de supermarkten geëist wordt, volgens ja, mij, voor een deel. Althans, je krijgt een bonus als je daaraan meedraait.
Ja, dus die bonus is nog soms wel in discussie.
Ja, oké. Okay. Ja.
Maar de meeste supermarkten hebben dat dus onder Way to Planet Proof gekozen. Ja. En Albert Heijn heeft een eigen label ontwikkeld.
Daar nog eens omheen.
Daarnaast. Ja. Dus beter voor natuur en boer.
Ja.
Nou, daarin heeft Albert beter voor natuur en boer. Dus daar zit ook een bonus in. En ja, we zijn nu ook bezig om voor Planet Proof om ook te zorgen dat daar ook degene die daar aan meedoet ook een bonus krijgt vanuit de supermarkten.
Maar dus betekent dat de supermarkten dan voor kiezen om die prijzen nog verder door te belasten naar de consument? Want ik heb iemand gehoord vorige week volgens mij die zei, het is eigenlijk raar dat biologisch 30% winstmarge heeft en normale chemisch landbouw 10% of minder. En dat we dus een premium betalen voor hoge nutriëntendichtheid voedsel. Alleen maar om de winstmarge van de supermarktketen te stimuleren. Dat was in ieder geval. Toen werd ik een beetje chagrijnig.
Ja, is natuurlijk een spannende. Van op aardappel, groente en fruit is voor de supermarkt een belangrijke melkkoe.
Ja.
Om de dieren er maar bij te halen. Dus in die zin, kijk of zij dat afwentelen op de consument of dat ze dat zelf dus hun extra winst op dat soort producten iets kleiner maken. Ja, dus,
dat moet de praktijk uitwijzen.
Maar
zie jij verschil tussen de supermarkten? Hoe ze erin staan?
Ja, nou ja, goed, Albert Heijn heeft de keuze gemaakt om een premium, een beloning daarop te geven. Ik verwacht dat de anderen dat nu ook gaan doen.
Ik heb een partner die is Duits. Mm-hmm. En daar is biologisch sowieso in alle supermarkten eigenlijk standaard. En je merkt dat de Aldi en de Lidl sowieso veel groter biologisch assortiment hebben. Zeker op groente en fruit. Dat het bijna standaard is dat vanuit een biologische oorsprong is.
Ja, dat is in Nederland nog niet zo, maar de hoeveelheid biologisch is ook wel groot. En dan is Planet Proof eigenlijk een second best.
Ja.
Maar beter dan wat het eerst was. Kijk, en ja, ik vind zelf, wat ik in het begin ook zei, van daar waar een boer inspanning levert om het beter te doen dan de wet, een stuk verder gaat. Om die biodiversiteit en die bodem, et cetera. Ja,
maar alhoewel de wet natuurlijk heel snel nu erachteraan rent. Dus de wet legt ook de lat steeds hoger. In ieder geval vanuit de Europese Unie. Ja,
nee, dat klopt. Maar dat betekent dus idealiter dat zo'n keurmerk heeft ook alleen recht van bestaan. Als er ook zij dan de lat weer hoger leggen.
Ja.
Dus dat mechanisme vind ik is volgens mij prima. Want dat stimuleert innovatie. Hè? Als je nu zegt, ik heb Planet Proof, dus ik kan achteroverleunen. En ik ga de komende 20 jaar ga ik het zo doen. Nee, want je bent op weg. Dus als het kan, moet je weer een stap verder maken.
En daarmee komt weer terug op het begin dat dus landbouwers die chemie centraal hebben staan steeds minder daarvan gebruik maken omdat ze er niet op er niet een bonus voor krijgen. Dus die duw je natuurlijk ook langzaam in die persoonlijke ontwikkelingsspiraal om te begrijpen hoe je met misschien iets meer technische innovatie en iets meer met biologische toepassingen die transitie in kan gaan.
Ja.
En dat we de hele daardoor, als ik je verhaal goed begrijp, Peter, dat we heel langzaam die chemiegerichte landbouw aan het upgraden zijn naar, nou ja, dichter naar biologisch toe. Op die manier.
Ja.
En dat gewoon common sense is om dat te doen.
Ja, maar dat gaat niet vanzelf. Er zijn natuurlijk nog wel tegenkrachten.
Ja, ja. Nou ja. Ja, maar ja, eens. Maar het grappige is wel dat als je dan diegene spreekt die die transitie doorgemaakt hebben, die zeggen, we allemaal beter verdienmodel dan ervoor.
Ja, dat zijn hele goede voorbeelden.
En die zeggen, het is raar dat ik er zo lang over gedaan heb om daar te komen.
Ja, ja, nee, dat klopt. Maar dat heeft toch te maken met dat men heel erg vastzit in hoe het altijd ging. Na de Tweede Wereldoorlog is dat model van grootschalig en benutten van inputs, ja. Kunstmest, bestrijdingsmiddelen, dat heeft een hoge vlucht genomen. Is ook aangejaagd vanuit de industrie.
En ja, en vanuit de chemie natuurlijk, want we hadden aardolie te veel en we moesten daar wat mee.
Ja, ja. En dus om dan nu een omslag te maken, dan
werkt dus ook datgene wat in Oekraïne gebeurt en dat de impact heeft op de fertilizer, dat is mest. Dat is stikstof, denk ik dan.
Of ja, kunstmest, dus kunstmest. Dat is stikstof, fosfaat, kalium.
Dat dus ook nu een impact heeft op de bestaanszekerheid van de landbouw. Van als het in één keer klapt, dan gaan de kosten in één keer omhoog zonder dat je daar dus controle over hebt. En dat levert dan ook weer een besef op. Ja, maar dan is dus self-resilience, zelfvoorzienendheid, wordt dan dus ook belangrijker.
Ja.
Dat je die klappen op kan vangen. Of je maakt de keuze. Ik accepteer dat ik, hoe heet dat? Dat ik een onderdeel ben van de wereldpolitiek. En de ene jaar heb ik mazzel, en de andere jaar heb ik pech. Of je zegt van, joh, ik wil stabiliteit hebben en ik zorg dat ik onafhankelijk word en ik wil zelf bepalen wat ik doe. Ja. Dat is natuurlijk ook een soort mindshift.
Ja, zeker. Nou, die is heel boeiend. Want dat raakt natuurlijk wel aan het feit dat de afgelopen decennia de boer gewoon erg afhankelijk is geworden,
ja,
van anderen.
Ja.
En van die kunstmest en van die bestrijdingsmiddelen. Daar heb je zelf weinig grip op.
Want je hebt de grip losgelaten, laat ik het zo stellen.
Ja, nee, dat klopt. Je bent toch een beetje overgeleverd. En een paar jaar geleden was er dan zo'n bestrijdingsmiddel, chemisch bestrijdingsmiddel, wat veel werd gebruikt om bodemziekte tegen te gaan. En die fabriek was in India was kapot. Dus het middel was er niet meer. Ja, dan hoe ga je het dan doen? Ja, je collega die veel meer met gezonde bodem bezig is, die heeft geen probleem, maar jij zit wel met de handen in het haar. Dus die te grote afhankelijkheid is natuurlijk nooit handig.
Kijkt hij heel serieus naar mij. Ja, want als je zo doorredeneert, hè, en ik heb hier een paar notities gemaakt. Het interessante moment dat ik met dit soort onderwerpen met jou erover heb en met anderen, dan kom je ook eigenlijk niet anders dan de conclusie dat voedsel ons medicijn is. En als we het voedsel zien als medicijn, dan zien we het niet meer als chemisch. Dan kunnen we het niet meer zien als chemisch medicijn, want we vinden de associatie met medicijn is dat het positief is. En dan kom je automatisch bij preventie uit. Nou, preventie in de Nederlandse gezondheidszorg, dat begint ook langzaam te komen, maar dat vindt men ook spannend, want daar gaan de verdienmodellen worden ook anders. En als je weet dat ons microbioom, dus wat in onze darmen en vooral in onze darmen zit en op onze huid zit, bepaald wordt door wat we eten, en dat weer bepaald wordt door wat in de bodem zit, dan kan je landbouw niet anders zien dan ons voedingsbodem voor wie we zijn. En dan is de vraag, ja, maar waarom, wat bestrijd je dan eigenlijk? En wat neem je dan? Jij vertelde ook dat, ik weet niet of jij, we hadden een voorbespreking over dat. Ik was bij een bijeenkomst voor de glastuinbouw en tuiners kwamen tot de conclusie na ze overleg hadden met een arts. Misschien moet je maar stoppen met deze middelen, want dat doet niet heel goed met je. En ik ken diezelfde verhalen ook uit de landbouw in een brede zin. Dat men ziek wordt met wat men gebruikt en dan besluit, oké, het is klaar. We gaan het anders doen. En die reis is geweldig om die verhalen te horen. Maar het zijn wel verhalen van volhoudbaarheid en door de valley of death heen te gaan. Want je gaat het in één keer anders doen. En iedereen verklaart je voor gek totdat je er doorheen komt. Iedereen vraagt, hoe heb je het gedaan?
Ja.
Dat is dan na een paar jaren of jaren ploeteren.
Ja. Ja, en toch vaak, waar begin je?
Ja.
Dat wordt toch niks?
Maar merken jullie dat ook bij de akkerbouwers die jullie, of bij de landbouwers die jullie adviseren, van als je dan zegt van joh, misschien wordt het eens tijd? Of komen ze naar jou toe van joh, ik word ziek, ik moet anders of ik wil het anders doen?
Nou, je ziet, deels is het nog wel een taboe, hè? Dus het is ook iets wat niet zomaar bespreekbaar is. Dat merk je bijvoorbeeld in de podcast hadden we natuurlijk ook met Bas Bloemen interviewen rond de Parkinson.
Ja, wie is Bas Bloemen?
Bas Bloemen is een professor die veel onderzoek doet naar Parkinson.
Ja.
En die zegt van, chemische stoffen zijn ook een trigger voor Parkinson. Zeker zenuwstoffen natuurlijk. En hij heeft ook zoiets van, ja, ook in Europa, er wordt allerlei stoffen gebruikt waarvan we niet weten hoe het zit. Dus je moet die bestrijdingsmiddelen ook echt onderzoeken. En het onderzoek wat nu gedaan wordt is veel te simpel. Dus er is extra onderzoek nodig.
Maar we kunnen het inmiddels meten in ons lichaam.
We kunnen het meten. Maar goed, dan nog is het causale verband altijd lastig te leggen. Hè? Want er zijn natuurlijk meer oorzaken waarom je Parkinson kan krijgen. Dus
nee, eens. En Parkinson is een wat complexe ziekte.
Ja, ja.
Gecompliceerde ziekte.
Een gecompliceerde ziekte. Maar kijk, je ziet wel dat als het dan naar buiten komt, dat heel veel boeren ook wel over na gaan denken. Ja, ik ken best wel veel mensen in mijn omgeving, in mijn familie, met die ziekte. En zou dat toch een link kunnen zijn?
Ja.
Dus dat is een stuk bewustwording. Maar ja, we kennen inderdaad ook een aantal mensen zoals jij aangeeft, die op een gegeven moment hebben gezegd van, maar ik ben hier ziek van of ik word hier ziek van, dus ik kap ermee nu. Ik ga dat niet meer doen. En dan heb je een hele sterke trigger natuurlijk om het anders te gaan doen.
Ja, en zij die dan veranderen, die kijken dan een compleet anders naar hun gewas, een compleet anders naar hun kast. Het is fascinerend.
Ja.
En die verhalen te mogen horen, ik denk dan, wat mooi! En die ziet hoe je met de natuur mee kan werken.
Ja.
En dat je het niet als een bedreiging moet zien. En dat het werken veel lichter wordt. Visionair worden ze sterker. En dan is het ondernemerschap. Nou, het verdienmodel is dan altijd nog even een uitdaging. Want je markt verandert. Je korte keten wordt anders of beter. En dat moet je dan ook allemaal opnieuw inrichten.
Ja, kijk, en dat zie je soms wel dat dat boeren dat dan zelf proberen te doen. En dat is dan, dat gaat dan niet vanzelf.
Nee.
Dus dat is ook nog. Dat is
en
ook
een hoop
nog
frustratie die er daarbij komt.
Ja, nu heb ik dit gedaan, heb ik een mooi product, maar krijg ik nog niet weggezet.
Ken je Joost van Strien?
Nee.
Van de zonnebloem, van de zon. Zonder nog iets in de Noordoostpolder. De no shit farming.
Ja.
Hij had besloten.
Ja, ik ken hem niet, maar ik ken het.
Ja, dus de dierlijke mest wil ik niet. Ik wil plantaardige mest. En die in één keer de veganmarkt opengebroken heeft, zonder dat hij dat door had.
Ja.
En dan daar zit zijn grootste afzet. En die weet, en die is nu in één keer een webwinkel en alles aan het opdagen. Iets wat ze nooit verwacht hadden. En dat in één keer hun hoe heet dat? Ondernemerspalet wordt in één keer breder. En dat is even aanpoten.
Ja. Ja.
Maar nu is het erop intappen, is het echt. Nu krijg ik eigenlijk de financiële waardering voor datgene wat ik doe.
Ja.
En dan ook rustig en content worden.
Ja. Ja, dat is mooi. Dat willen we vaker, hè?
Dat willen we vaker horen. Maar dat is wat ik met je met nieuw voor altijd. Ik wil zoveel mogelijk dit soort verhalen de wereld in brengen. Want het is er, wat jij zegt, het is er allemaal al. En dat is ook, want dat vond ik wel interessant. Er is een groot onderzoek binnengehaald dat onder de naam van Holobiome. Jij knikt van dat je kent het.
Nou, niet de details, maar ik weet dat het.
Want dat is een super interessant onderzoek. En dat komt dus vanuit de universiteit waar jij vandaan komt, de VU onder andere. Die gaan dus de bodem, de plant, de voeding en dan de mens en dan allemaal de microbioom daarvan in kaart brengen om te zien of een gezonde bodem leidt tot gezonde voeding. Nou, op het moment dat je die, dat verband kan valideren, dat betekent, dan is de enige conclusie dat we weg moeten van extensieve chemie op je bodem en dat je dan heel spaarzaam moet omgaan met het, hoe noem je dat, bestrijdingsmiddel. Dat is toch wat het is. Ja. Het is geen medicijn, het is een bestrijdingsmiddel.
Ja. Ja.
En dat zou wel... dat zou echt super mooi zijn. Is er iets wat ik nog jou had moeten vragen, Peter? Wat relevant is? Ik zit me net te bedenken, kijk op een papiertje en ik zie de Brabantse boeren en de Hoekse waar chips volgens mij.
Ja.
Daar heb je ook een bijdrage aan geleverd. Dat is een film van Doxfair.
Ja.
Wat heb jij daaraan bijgedragen?
Ja, het is een paar jaar geleden een belangrijke vraag toen was van hoe zijn boeren nu bezig om de shift te maken ook naar natuur-inclusieve landbouw. Dat is natuurlijk ook weer een van de termen. Maar het woord geeft natuurlijk ook wel aan waar we net over hadden. Dat je meebeweegt met de natuur in plaats van er tegenin. We zijn in Brabant al een aantal jaren bezig met het project Schoon Water voor Brabant.
Ja.
En dat is, daar zitten die elementen ook in. En soms gaat het wat sneller. De een die vindt het interessanter dan de ander.
Ja.
Maar we hadden daar een heel mooi voorbeeld ook van Sjaak Sprangers, een veehouder. Die heeft de Jersey koeien die op het land van natuurmonumenten extensief bewijdt. Dus een soort combi van onderhoud van het gebied. Dus heel weinig koeien per oppervlakte heen. Maar die dieren die gedijen daar heel goed. En er komt iets onder de melk vandaan. Die ook extra gezond is voor de consument. Dus Sjaak is een heel mooi, is ook een hele nuchter iemand. Mm-hmm. Die wel gewoon heel bewust is van wat is voor mij belangrijk. Maar ook van wat is voor mijn afneller, voor de mensen voor wie ik het doe, belangrijk. En wat is voor mijn dieren belangrijk.
Ja.
Dus hij is een heel mooi voorbeeld. Dus we zijn toen voor die film ook bij hem opnames gemaakt. En ook geprobeerd om hem dat verhaal ook te laten vertellen. Want het mooiste als een boer het zelf vertelt. En als je op zijn bedrijf rondloopt, dan op een gegeven moment gaat dat gewoon vanzelf. Daar hoef je niet zoveel voor te doen. Dat komt allemaal boven op de manier waar hij mee bezig is. Dus dat hebben we toen gedaan. Een soort dubbel interview voor die film. En daarnaast vroeg Doxfair mij van, zou jij ook iets willen vertellen over de Hoekse chips en hoe die ondernemers omgaan met duurzaamheid?
Ja.
En ze hebben, ik ken hun al best wel lang, hun bedrijf, dus ik volg dat ook zo'n beetje op afstand. hoe gaat dat daar?
Ja, want die zijn inmiddels wel in alle supermarkten te krijgen.
Ja, ja. En ze hebben ook echt een zelf de productie van die Hoekse chips in de hand genomen.
Ja.
Dus ook die stukje richting de markt. Maar ze zijn ook nog steeds altijd met de aardappelteelt zelf bezig. Om te kijken hoe kun je dat zo duurzaam mogelijk doen. Dus ook een leuke combi van iemand die van oudsher echt zo'n akkerbouwer is, met die aardappels bezig is. Maar vervolgens ook om zich heen heeft gekeken en denkt van hey, die markt en afnemers, wat kan ik daar nou voor producten aan leveren? Ja, waar mensen ook blij van worden.
Ja. En dat is goed gelukt.
Dat is goed gelukt. Ik heb dan toen ook aan het bijgedragen om wat te vertellen over, over zijn aanpak. Ja. Dus wat dat betreft zijn er denk ik, dat vind ik ook wel leuk van vandaag, dat we allebei heel veel voorbeelden in ons hoofd hebben van hele actieve boeren die echt een stap maken. Op allerlei verschillende manieren getriggerd. Hè? Een soort negatieve prikkel van het is slecht voor mijn eigen gezondheid.
Ja.
Dus ik moet echt iets gaan doen. Tot ik wil het anders en ik wil meer met de natuur meebewegen in plaats van er tegenin. Nou, dat is.
En uiteindelijk ook, ik wil een beter verdienmodel hebben en niet afhankelijk zijn van die afnemer die dan weer de boel afkeurt. Volgens mij was het laatst weer broccoli ergens in Groningen of Noord-Oostpolder.
Ja. Ja.
Dus de markt zegt, nee, die broccoli is niet wat we willen. doei, we gaan het niet afnemen. Waar ik dan zeg, maar je bent als supermarkt, heb je je toch gecommitteerd en dan haal je eraf wat je eraf kan halen.
Ja.
Zeg ik dan als goed ondernemerschap, je werkt samen in de keten. En dat vind ik nog steeds... dat is misschien nog eentje. Ik heb Demeter, daar heb ik het over gehad samen met Michael Wilde en Ronald van Marle. En ook met Roosmarijn Saat. En Demeter label is biodynamisch. En ik merk dat die zowel vanaf de bodem tot en met het product, die hele keten communiceert met elkaar. En er is een enorme transparantie tussen elkaar. En vertrouwen en respect dat men ook datgene doet wat men zegt te doen. En dan heb je niet dat een eindafnemer zegt, sorry, het ziet er niet uit, dus we gaan het niet doen.
Vandaag niet.
Vandaag niet, dat gebeurt daar niet. En ik vind dat nog steeds bewonderingswaardig dat die allemaal in staat zijn ook om een goed verdienmodel te hebben. Ze hebben de natuur centraal staan, dan wel vanuit de Rudolf Steiner filosofie.
Ja.
En dus ik vind daar kan het wel. En als we dan in de, noem het maar even de conventionele, waar het geld op een gegeven moment een rol gaat spelen, en dan meer vanuit shareholders, dat dan in één keer die hele keten zegt, ja nee, sorry, dat was niet wat we hebben afgesproken. En ik kan daar nog steeds niet bij. Dat...
Ja. Nee, eens. Dat,
maar betekent dat dan ook dat je dan als teler ook zegt van ja, maar dat soort contracten, kun je dan ook zeggen, ja, maar dat soort contracten gaan we niet meer afsluiten. En ik neem het risico, ik ga het risico nemen om het ondernemers, om mijn eigen afzet te gaan vinden.
Ja, natuurlijk kan dat. Alleen ja, het is altijd een stukje spannend. En kijk, je hebt natuurlijk wel vaak wel een stuk zekerheid. Zeker als je een supermarkt hebt waar je al langer aan levert.
Ja. Dat is natuurlijk ook veilig, want dan weet je dat elk jaar dat je bepaalde omzet gaat halen.
Ja, ja.
Daar is je verdienmodel ook of je businessplan ook rond gebouwd.
Maar goed, we zien nog steeds dat, precies wat jij zegt, dat echt dat volledige samen optrekken, dat is er niet. En als je onderin de keten zit, je bent de starter, zie je toch vaak dat de risico's naar jou worden afgewendeld. En de financiële risico's ook naar jou worden afgewendeld.
Zie je een verschil met de jonge generatie boeren?
Ja...
De meeste moeten de bedrijven overnemen.
Klopt, dus daar zit wel een stuk spanning op. Ja, het gekke is dat ik altijd een beetje voorzichtig ben. Want mensen zeggen altijd dat die jongeren die innoveren meer en zo. Maar ik ken ook gewoon oudere boeren die juist wel...
Ja, oké, dat is
goed. Die hebben veel gezien
ja.
En veel meegemaakt. En die hebben op een gegeven moment zoiets van... En nu ga ik het gewoon anders doen. Dus ja. Het is niet één op één dat je zegt van nou, je jongere is innovatiever of durft een grotere stap in te maken.
Nee, maar je als jonger starter die het bedrijf overneemt, dan heb je natuurlijk je schuldenlast mee.
Ja.
Dan neem je natuurlijk het risico wat je neemt is natuurlijk ook minder, want je moet wel eerst, je moet zeker weten dat je die leningen kan afbetalen.
Klopt, dus dat maakt het een stukje moeilijker. Maar goed, je ziet vaak dat de jongeren toch wel grote stappen zetten. En wat dat betreft natuurlijk een mooi voorbeeld vanuit de NEJK, de Nederlands Jongerencontact, die ook hebben mee onderhandeld met het landbouwakkoord. En die baalden als een stekker dat de LTO ermee stopte. Want jongeren zochten echt wel naar een stuk verbinding met overheid en met de markt.
Ja.
Om eigenlijk het model wat jij zo schetst van de meter, om gezamenlijk op te trekken. Om dat nou ook daadwerkelijk vorm te gaan geven. Daar zat natuurlijk veel meer discussie onder dat landbouwakkoord. Maar het viel mij heel erg op dat met name de trekker Ron Meijer, leider van NJK, die had echt wel zoiets van, dit moeten we nu zien te realiseren. Nou, nu stort het in elkaar. En
nee, maar hij heeft wel zo'n ding dat de conclusie is. Hij heeft wel zijn kop, zijn nek uitgestoken dat hij dit wil als een jonge generatie.
Yeah.
Dat hij de markt forceert om een standpunt in te nemen.
Precies.
Want dan heb je toekomstperspectief.
Ja.
En daarmee heb je handelingsperspectief.
Ja. Nee, dus ik denk dat het...
En daarmee kan je de transitie financieren.
Ja. Dus ik denk dat dat zeker omarmd moet worden. Dat die vanuit die jongeren... Die zien heus wel dat er een stap moet gebeuren.
Wat is jouw om af te sluiten? Wat wil jij meegeven aan de luisteraar? Die is heel divers van Nieuwvoer. Dat is akkerbouwers, landbouwers, glastuinbouw, beleidsmakers, architecten. Mensen in de water, business. Wat wil jij mensen meegeven als jij zo beschouwend kijkt vanuit je adviespraktijk over de uitdaging die we hebben? Welke paragraaf wil jij hun meegeven van wat staat ons te doen en hoe kunnen we dat doen? Hoe gaan we dat doen?
Ja, ik zeg altijd van, ik zit in dat vak rond voedsel.
Ja.
En voedsel is eerste levensbehoefte voor ons. Dus dat is iets waar we echt heel veel aandacht voor moeten hebben. Ook de link die jij legt met gezondheid. Ik denk dat we gezamenlijk wel de druk erop moeten houden dat die transitie er echt gaat komen. En dat kan natuurlijk door dat je als burger of consument zelf bepaalde keuzes maakt. Voor meer duurzaamheid wat je koopt.
Ja.
Daarmee geef je toch een klein stukje sturing aan. Als die innovator aan de gang gaat en jij bent degene die ook zijn product afneemt, dan kan die ook weer verder. Dus dat is denk ik waar iedere luisteraar zelf bij zichzelf na kan gaan van wat doe ik daarin of wat voor keuzes maak ik daarin. Mensen die ook beroepsmatig met de vraagstukken bezig zijn. Ik denk dat zij ook invloed kunnen hebben op het beleid en de stappen die gemaakt worden. Om mensen te ondersteunen, om grotere stappen te maken. Komt er een beetje terug bij het begin. Hè, dat ik zeg van, wij denken als mensen van, we kunnen alles maken. We kunnen alle chemische stoffen maken die we willen. We moeten daar heel bewust mee omgaan en daar ook heel goed nadenken over hoe kunnen we dat zo klein mogelijk houden en zo min mogelijk schade ook aan de natuur om ons heen daarmee veroorzaken. Nou, dat vraagt nog heel wat, want we zijn er nog niet. Toevallig van de week nog weer monsters opgestuurd naar het laboratorium.
Ja.
Van roofvogels, waarvan de jongen op onverklaarbare manier veren verliezen. Waardoor ze ze niet verder kunnen ontwikkelen en doodgaan. We zijn nu aan het kijken van kan daar ook een link zijn met chemie,
ja.
Met bestrijdingsmiddelen. Want het, ja, tot nu toe...
Het hoort niet.
Het hoort niet en er is iets aan de hand. Het is geen ziekte of zo. Waarmee ik maar wil zeggen van we zijn er nog niet. Er liggen echt wel pittige vragen. En er zal echt iets moeten... Die transitie zal echt plaats moeten vinden. Willen we ook de komende jaren zorgen dat we... onze omgeving niet te veel verpesten.
We moeten vooral samen doen en niet polariseren en elkaar helpen die stapjes te maken.
Ja.
Dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja, en ieder kan daarin zijn rol spelen.
Dankjewel, ja. Peter.
Graag gedaan.
Zo, dat was het alweer. Ik hoop dat je genoten hebt van ons gesprek. Steun jij nu vooral met een donatie, maandelijks of eenmalig? Want op deze manier help jij mij meer van deze gesprekken te realiseren. Je vindt de links hieronder in de beschrijving. En natuurlijk, laat ook in jouw favoriete podcast-app een beoordeling achter. Want daarmee help je Nieuwvoer beter naar voren te komen. En tot slot, je kunt alle gesprekken terugvinden en terugluisteren op nieuwvoer.nl, ons YouTube-kanaal en natuurlijk jouw favoriete podcastplatform. Ik kijk uit naar de volgende keer. Tot ziens!